De schriftlezing in dit avonduur vindt u in het Nieuwe Testament en wel in de eerste zendbrief van Johannes, het tweede hoofdstuk en daarvan vers 12 tot en met vers 23. Schriftlezing vanavond 1 Johannes 2 vanaf vers 12 tot en met vers 23.
Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord van God blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, en de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Een iegelijk die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet.
Geliefde gemeente en ook de gasten die vanavond in ons midden zijn. Als je zo naar de achterliggende dagen en weken zou kijken, dan zou je het misschien niet zeggen, maar de temperatuur van de aarde klimt op. De temperatuur op aarde stijgt, zo zeggen klimaatwetenschappers, klimatologen, meteorologen, onderzoekers. En dat zeggen ze niet alleen, nee, tegenwoordig hebben ze daar ook een middel voor om dat inzichtelijk te maken. Een grafiek met allemaal verticale strepen in verschillende kleuren. En wanneer een jaar in het verleden koud is geweest, een koude gemiddelde temperatuur heeft gehad, dan kleurt zo'n jaar blauw. Wanneer het een heel koud gemiddelde is geweest, lichtblauw. Wanneer het wat warmer was, donkerblauw. En wanneer het een warm jaar is geweest, u voelt al wel aan, dan wordt dat weergegeven met een rode kleur. En wanneer het heel warm is geweest, verschijnt er een verticale streep in een donkerrode kleur. Een grafiek, jongens en meisjes, die nog het meest weg heeft van een streepjescode, die je wel eens ziet staan op verschillende verpakkingen. U zegt misschien vanavond, dat is mij volledig ontgaan, die grafiek. Ik verdiep me daar ook niet zo in. Dat geloof ik ook graag dat dat zo is. Maar als u in de achterliggende kerstdagen in Utrecht bent geweest, kon u er niet aan voorbij. Want die grafiek met al die kleuren werd geprojecteerd op de Domkerk in Utrecht. Heel die kerktoren kleurde blauw en rood. En toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, eigenlijk schuilt daar wel een bepaalde geestelijke boodschap in. Namelijk deze boodschap dat je bij de kerk moet zijn om te zien hoe laat het is. Het was af te lezen op de Domtoren, op de Domkerk. En nu laten we de verschillende opinies en verschillende visies maar rusten vanavond als het gaat om het klimaat. Maar één ding is wel duidelijk. Wanneer we naar de kerk gaan, wanneer we in de kerk komen, dan horen we als het goed is hoe laat het is. En daarom is het goed dat u er bent vanavond. Dat we alweer in de kerk mogen zijn. En dat jullie er ook zijn, jongens en meisjes, ook vanavond. Want in de kerk horen we vanavond hoe laat het is. Hoe laat? Wat zegt Johannes tegen ons? Wel, we hebben het gelezen met elkaar. Kinderkens, het is de laatste uren. Schriftgedeelte voor de verkondiging van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte. En ik wil uw aandacht vanavond bepalen bij 1 Johannes 2 vanaf vers 15 tot en met vers 18. 1 Johannes 2 vanaf het 15e vers tot en met het 18e vers is het uitgangspunt voor de verkondiging van vanavond. En ik lees vanavond alleen met u vers 17 en 18. Daar schrijft de apostel, en de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Onder deze tekstwoorden schrijf ik als thema het laatste uur. Het laatste uur. En we letten op twee gedachten. Allereerst een voorbijgaande wereld. Want Johannes heeft opgetekend, en we hebben het net gelezen, de wereld gaat voorbij. Een voorbijgaande wereld. En in onze tweede gedachte een voorbijgaande tijd. Want Johannes heeft het ook gezegd en geschreven. Het is de laatste uren. Allereerst een voorbijgaande wereld. Dan letten we op vers 15 tot en met vers 17. Een voorbijgaande wereld. En tot slot een voorbijgaande tijd. Dat hopen we te belichten aan de hand van vers 18. Nog niet zo lang geleden, gemeente, hebben we stilgestaan bij Johannes 1. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Een bekend evangelie. Een prachtig evangelie waarin Johannes tot ongekende hoogten opklimt. We hebben het gezien en we hebben het gehoord, tweede kerstdag, kort geleden. Het laatste Bijbelboek, Openbaring, is ook een Bijbelboek dat opgetekend is door Johannes. En ook dan klimt hij tot ongekende hoogten. Hij krijgt zelfs een blik in de hemel. Maar de zendbrieven die we nu met elkaar hebben opgeslagen, die ook van de hand van Johannes afkomstig zijn, ja, die blijven vaak toch wel wat onderbelicht, als ik me niet vergis. Het evangelie van Johannes, jawel. De openbaring van Johannes, jazeker. Maar die drie zendbrieven, we bladeren er gauw overheen, als ik me niet vergis, in het kerkelijke leven. En daarmee doen we deze korte zendbrieven geen recht, gemeente. Want ze zijn rijk van inhoud. Ze bevatten veel onderwijs, veel geestelijk voedsel, ook vanavond. Ja, ik zeg zendbrieven, maar eigenlijk is de eerste zendbrief van Johannes niet voor het oog een zendbrief. Die brief voldoet namelijk niet aan de kenmerken zoals wij dat gewend zijn in het Nieuwe Testament. We lezen niet van een afzender, we lezen niet van een adres. We lezen aan het eind van de brief ook niet van een groet die gedaan wordt aan de lezers. Nee, eigenlijk wijkt deze eerste zendbrief van Johannes op verschillende punten af van andere brieven die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Kunnen we dan iets over de achtergrond zeggen? Jawel, we kunnen wel iets van de achtergrond zeggen van deze brief en dat wil ik ook kort doen voordat we verder gaan. Deze brief is geschreven door Johannes naar alle waarschijnlijkheid toen hij werkte in Efeze. In Efeze is een gemeente ontstaan door het werk van Paulus, Aquila en Priscilla en Apollos, zo mogen we aannemen. En dat werk is uiteindelijk voortgezet door de evangelist Johannes. Hij heeft gewerkt in Efeze en hij schrijft nu aan de gemeente van Efeze, maar niet alleen aan de Efeziërs. Hij richt zich in deze brieven ook tot de andere christenen in Klein-Azië. Het westelijke deel van Turkije. We zouden in onze tijd zeggen Turkije en dan aan onze kant. Daar richt Johannes zich tot in zijn brief. Dat is zijn doelgroep. Dat is het adres. De christenen in Klein-Azië. En dan gaan we met elkaar naar de tekstgemeente. Dan schrijft Johannes in vers 15: heb de wereld niet lief. U voelt wel aan, wereld is een sleutelwoord. Een kernwoord vanavond. Daar moeten we wat langer bij stilstaan, bij het woordje wereld. Dat komt ook verschillende keren terug. Wat bedoelt Johannes met wereld? Wel, als hij het Griekse woord kosmos gebruikt, dan zouden we in Bijbels opzicht allereerst kunnen denken aan het grote, onmetelijke heelal. Dat grote horloge, de ruimte met planeten en sterren, met de zon en de maan, die oneindige melkwegstelsels. Het onmetelijke heelal. Maar we zouden daarbij ook kunnen denken aan de wereld als planeet in dat grote heelal. De wereldbol, de planeet aarde. De tastbare aarde, de voelbare aarde, de zichtbare aarde. Wanneer we landen op Schiphol, oudere jongeren, en het vliegtuig maakt die landing, dan voel je letterlijk dat je landt op die aarde. Dat voel je, dan is die aarde tastbaar. En de bomen en de planten en de struiken zijn allemaal tastbare zaken op de wereldbol. Bedoelt Johannes dat? Mogen we dat niet lief hebben? Dat bedoelt Johannes vanavond niet. Want de wereld, in die zin, moeten we lief hebben. De natuur, de schepping van de Heere, moeten we zorg voor dragen, moeten we koesteren. En door de schepping hebben we God te eren. Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En daarom, jonge mensen, mag ik die lijn vanavond ook voor jullie trekken. Zeg maar nooit moeder aarde. Dan doe je God tekort, er is geen moeder aarde. God is de grote schepper. En we hebben het onlangs nog gezien. God is goed, ook in zijn schepping. En de wetenschap dan? Zegt iemand van onze jonge vrienden vanavond. De wetenschap? Jonge mensen, de wetenschap heeft niks te maken met de schepping. Helemaal niets. God heeft de wereld geschapen. Iets uit niets voortbrengen is toch een groot wonder. Dat kun je toch niet beredeneren. Daar krijgen de onderzoekers nooit een vinger achter. En daarom verdoe je tijd er ook maar niet mee. God heeft een wonder gewerkt. Op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden we het beschreven. Dus het gaat niet over de geschapen wereld. In die zin gaat het misschien over de mensenwereld. Daar zouden we ook nog aan kunnen denken als het gaat om het woordje kosmos. Al die mensengemeenten die we soms zien lopen in de grote steden van ons land. En als je inderdaad op Schiphol loopt, dan kan het wel eens naar je toe komen. Zoveel gezichten, zoveel huidskleuren, zoveel mensen, niemand gelijk. Is het misschien die grote mensenmassa waar Johannes vanavond van zegt: heb de wereld niet lief, de volkerenwereld, de mensenwereld? Nee, dat bedoelt Johannes ook niet. Want de mensenwereld moeten we wel lief hebben. We moeten omzien naar onze naasten. We moeten goed doen aan de mensen om ons heen. Ja, sterker nog, al zo lief heeft God de wereld gehad, de mensenwereld, dat hij het liefste wat hij had gestuurd, gezonden heeft naar deze wereld. We hebben er onlangs nog van gehoord. De mensenwereld bedoelt Johannes ook niet vanavond. Wat is dan die wereld waar we niet van mogen houden? Wat is dan die kosmos die we niet lief mogen hebben? Gemeente, dat is nu de wereld buiten God. De grote mensenmassa, het grote systeem zonder de Heere. En ik zeg systeem, want het is een geordend systeem. En om dat duidelijk te maken, want dit klinkt heel abstract, gewoon maar voorbeelden die we allemaal kennen. Denk maar aan de muziekwereld, ouderen en jongeren. Wij noemen dat de muziekwereld. Vandaag en in de achterliggende dagen is er weer een top 1000 aller tijden gepresenteerd. Ja, zo viert de wereld oud en nieuw. Met de top 1000 aller tijden. Dan gaat het over artiesten, dan gaat het over platenlabels en over concerten en podia. Dat is de muziekwereld. Een systeem, een geordend systeem. Anderen in de wereld gaan op in de sportwereld. Een wereld met sporters, met wedstrijden, met prijzen. Ook een wereld op zich, een geordend systeem. Zo zouden we kunnen spreken van een modewereld, van een onderwijswereld, van een politieke wereld. Het is een geordend geheel. Nu gemeente, neem dat in gedachten als Johannes hier schrijft over de wereld buiten God. Dat is een geordende wereld, een geordend systeem. En dat staat nu onder beheersing van niemand minder dan de duivel. Hij wordt door de Heer Jezus in het evangelie van Johannes genoemd de overste van de wereld. Op verschillende plaatsen. De overste van de wereld. En die wereldgemeente is nu de vorst van de duisternis toegevallen, staat onder beheersing van de duivel. En daarom haat die wereld de kerk en haat die wereld ook de gelovigen. Christus heeft gezegd van die wereld: als de wereld u haat, weet dan dat ze mij eerst gehaat heeft. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar Christus heeft er ook wat bij gezegd: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die wereldgemeente waar het hier over gaat, is een vijandige wereld. Begrijpt u dan ook dat Johannes tegen de gemeenten zegt: heb de wereld niet lief? Als het dan gaat om liefhebben, dan wordt er een krachtig werkwoord gebruikt. Werkwoord van agape, u hebt dat vaker gehoord. Johannes wil als het ware zeggen: die wereld, daar mag je niet in opgaan. Daar mag je hart niet naar uitgaan. Daar moet je niet aan vastklampen. Daar moet je niet aan vasthouden. Daar moet je niet alle tijd in steken. Heb de wereld niet lief. De Heer Jezus, gemeente, heeft erover gesproken, zei ik net. Maar Christus heeft er ook een beeld bij gegeven om de wereld als het ware inzichtelijk te maken. En dat beeld hebt u zondagmiddag iets van gehoord. Dat is het beeld van de brede en de smalle weg. Op die brede weg, gemeente, daar gaat nu die grote mensenmassa van de wereld. Maar die lopen, mag ik het zo zeggen vanavond, die lopen helemaal aan de linkerkant van die brede weg. Uiterst links, zouden wij zeggen. Maar nu is de ernst vanavond, oudere jongeren, dat we ook heel netjes aan de rechterkant van die brede weg kunnen lopen. Ja, dat we misschien wel heel vroom lijken met een driedelig zwart pak, zwart stropje voor. Voorbeeldig, keurig, netjes, beetje serieus kijken. Maar dat we ten diepste toch doen, ja, waar Johannes nu vanavond tegen waarschuwt, dat we de wereld toch lief hebben. Maar Johannes zegt het vanavond met klem, gemeente. En laat die klem ook in uw midden neergelegd worden vanavond. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. En dan is Johannes vlijmscherp. Wat zegt de apostel dan? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Licht en donker gaat niet samen. Dood en leven gaat niet samen. De wereld en God gaan niet samen. God en de mammon gaan niet samen. En daarom horen we het Elia ook krachtig uitroepen. Is Baal God? Volg hem na. Maar is de Heere God? Volg hem na. En daarom zien we ook wanneer de ark voor Dagon wordt geplaatst, dat Dagon als het ware een diepe buiging maakt. Gemeente, de wereld en de Heere, het gaat nooit samen. Het verhoudt zich niet tot elkaar. Het kan niet naast elkaar bestaan. Johannes zegt het heel duidelijk. Wanneer we de wereld lief hebben, staat er opnieuw het woordje agape. Wanneer we de wereld lief hebben, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Gemeente, wat heeft u vanavond hier gebracht in de kerk? Waarom zit jij hier vanavond? Is het omdat je moest? Is het omdat u een goede gewoonte in stand wilt houden? Of mag er vanavond ook iets zijn in de kerk dat u zegt, ja, ik mag hier zijn omdat de Heere liefde in mijn hart heeft uitgestort. Omdat ik een betrekking heb gekregen op Gods woord. En waarom kwam u in de achterliggende zondagen, op de achterliggende zondagen naar de kerk? Mocht er iets zijn, geliefde gemeente, van die dichter van Psalm 84, hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Mocht er iets zijn van wat de psalmdichter onder woorden brengt in Psalm 42, dat u hebt gedorst naar de Heere. Omdat de Heere nu zelf die liefde in uw hart hebt uitgestort, dat het als het ware zong, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Mag die liefde er vanavond toch gevonden worden, gemeente. Dat is een liefde die de liefde naar de wereld overstijgt, overtreft. Heb de wereld toch niet lief. Ja, en als Johannes ons dan heeft bepaald bij die kosmos, bij die wereld, dan neemt Johannes ons als het ware mee naar die wereld. Want ik kan me voorstellen dat voor verschillende mensen vanavond, thuis meekijkend en meeluisterend en ook hier in de kerkzaal, dat het misschien nog wat afstandelijk is. Misschien ook wel wat abstract nog steeds. Een geordend systeem. Johannes neemt ons mee. En hij laat ons als het ware inblikken door het etalageraam van de wereld. En mag ik dan, voordat we verder gaan, een beeld schetsen? Dat is niet een beeld van mezelf, maar dat is een beeld wat ik een keer tegenkwam bij Thomas Brooks, wanneer hij schrijft over de listen van de duivel, over de listen van de vorst van de duisternis. Thomas Brooks schrijft daar over aas. Een stuk aas dat aan een haak vastzit. Jonge mensen, er zijn verschillende onder jullie die gooien wel eens een hengel uit. Dan heb je een stuk aas dat vastzit aan een haak. En de vis ziet wel dat aas, dat ziet er aantrekkelijk uit voor hem. Maar die vis ziet niet die haak, dat ziet hij niet. En wanneer hij bijt in dat aas, zit hij vast aan die haak. Dat begrijpen we allemaal vanavond, toch? Hou dat beeld even in gedachten. Het beeld van het aas. Nu gaan we blikken door het etalageraam van de wereld vanavond. We lopen als het ware door een grote wereldstad. Door een straat, een winkelstraat. En wat zegt Johannes dan in vers 16? Al wat in de wereld is, dan noemt hij drie dingen. Allereerst de begeerlijkheid van het vlees. Dan de begeerlijkheid van de ogen. En tot slot de grootheid des levens. Nou, laten we eens verder gaan kijken. We gaan wat dichter naar het etalageraam toe. Het gaat allereerst over de begeerlijkheid van het vlees. Als het hier gaat over vlees, gemeente, moeten we niet denken aan 1 Johannes 14, tweede kerstdag, menselijk vlees. Nee, als het hier gaat om de begeerten van het vlees, dan moeten we denken aan onze zondige natuur. Ons zondige bestaan. Ons zondige vlees. Vanuit dat vlees, vanuit dat zondige hart, komen allemaal begeerten naar boven. Die borrelen op. Allemaal verkeerde verlangens en fantasieën. En als Johannes dan hier schrijft over die vleeselijke begeerten, waar moeten we dan aan denken? Nou, ik wil enkele voorbeelden noemen. Dan zouden we allereerst kunnen denken aan seksuele lusten. Seksuele begeerten. Zaken die opborrelen uit het natuurlijke hart. Gemeente, daar is in de wereld volop van verkrijgbaar en het wordt aan alle kanten gevoed. Nee, we hoeven niet meer stiekem naar een winkel om een boekje te kopen met prikkelende beelden, met prikkelende afbeeldingen. Nee, we hebben de wereld op zak. De hele seksindustrie hebben we op onze mobiel tegenwoordig. En we hebben Tinder, we hebben Second Love, we kunnen te kust en te keur onze seksuele lusten navolgen als we zouden willen. Maar als het gaat om de begeerten van het vlees, kunnen we ook wel kijken naar meer onschuldige zaken. Als eten en drinken, genotzucht, hedonisme, een ongebreidelde genotzucht. En ik bedoel het in alle ernst vanavond, gemeente, dat moet u van me aannemen. Maar maak dat ook maar heel concreet. Waar leeft de wereld voor? Nou, wanneer u een boekwinkel binnenwandelt, kunt u het zien. Het zijn meters kookboeken. En bierbrouwerijen stijgen uit de grond als paddenstoelen. En kookprogramma's zijn in de media niet aan te slepen. Het draait allemaal om eten en drinken en genot. Dominee, mogen we dan niet genieten van het goede? Zeker mogen we genieten van het goede. Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met blijdschap, zegt de prediker. Maar u begrijpt wel, gemeente, dat de wereld buiten God daar volledig in opgaat en in meegaat. Het is aan alle kanten verkrijgbaar. We kunnen erdoor worden gevoed, letterlijk en figuurlijk. En dan gaat Johannes verder, dan ligt er nog meer in de etalage van de wereld. Wat voor aas zit er nog meer aan die haak? Begeerlijkheid der ogen. Dat is alles, gemeente, wat we aantrekkelijk vinden om te zien. Wat we mooi vinden om naar te kijken, jonge mensen. En ik heb gedacht, hoe moet ik dat inzichtelijk maken? Nou, denk maar aan de filmwereld, de filmindustrie. Hollywood, Hilversum, Mediapark, rode lopers, gelikte acteurs, snelle auto's. En de mooiste film wordt in ons land beloond met, let op hoor, met het Gouden Kalf. Zo heet die prijs. Het is allemaal glitter en glamour. Allemaal pracht en praal. Het is ook allemaal prachtig om te zien. Voor het oog. Gemeente, en let er dan inderdaad even op. Als het gaat om de wereld. Dat de wereld gebruik maakt van onze ogen. Eva. Oh, wat was die vrucht begeerlijk. Lot, oh wat was die vlakte vruchtbaar. David, oh wat was die buurvrouw aantrekkelijk. De oogpoort, daar bedient de wereld zich van. Daar bedient de vorst van de duisternis zich van, de oogpoort. En dan noemt Johannes nog een derde als het gaat om wat er ligt in de grote etalages van de wereld. De grootsheid des levens. De hoogmoed. Nebukadnezar. Dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. De hoogmoed. De grote zonde uit het paradijs. De zonde waar George Swinnock, een Engelse puritein, van heeft gezegd. Hoogmoed, dat is de eerste trui die de mens heeft aangetrokken in het paradijs. En het laatste kledingstuk wat uitgaat bij het sterven. De hoogmoed. De hoogmoed. En gemeente, laten we dat ook niet alleen buiten de kerk zoeken in de wereld. Maar laten we dat ook zoeken binnen de kerk. Eigen eer. Egoïsme. Zelfzucht. Hoogmoed. Het eigen ik. En weet u wat nu zo treffend is, gemeente? Ja, wat eigenlijk ook heel ernstig is. Daar heb ik ook wel een poosje over nagedacht. Het wordt begeerlijkheid genoemd. Begeerlijkheid. Allemaal dingen die aantrekkelijk zijn. Die te begeren zijn. En dan begrijpen we ook dat er in Hebreeën 11 staat dat Mozes de genietingen van de zonde heeft geweigerd. Genietingen. Ja, want van de zonde kun je genieten, gemeente. En de zonde kan begeerd worden. Hebt u er last van? Heb jij er last van? Ik geloof, gemeente, dat er vanavond mensen in de kerk zitten en thuis ook afgestemd hebben op deze dienst, die het moeten zeggen. Dat is nu mij tot last geworden. Ik mag de Heere dienen door genade. Ik mag hem kennen en vrezen. Maar o, wat trekt die wereld nog zo. Wat ben ik nog wereldsgezind. Wat heb ik nog veel last van mijn oude vlees. Gemeente, ik noemde Lot. Hoe moeilijk was Lot uit Sodom te krijgen. Het volk Israël, hoe vaak verlangden ze nog terug naar de vleespotten van Egypte. O kerk van God, wat zijn we dwaas. Dat we nog terug verlangen naar die vleespotten van Egypte. Maar als het goed is, gemeente. Als de Heer in uw leven is begonnen. Kennen we ook hier iets van. Dat die oude mens nog altijd zo datgene verlangt. Waarvan Johannes nu zegt. Heb dat nu niet lief. Er komt een dag. Kerk van de Heer. Kind van God vanavond. Er komt een dag. Dan is die begeerte voorbij. Want wat zegt Johannes in vers 17? En daar ronden we onze eerste gedachte mee af. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Dat zegt hij in vers 17. De wereld gaat voorbij. Hoe gaat de wereld voorbij? Ja, dat beschrijft Johannes niet. Maar dat beschrijft wel die andere apostel waar Johannes veel mee heeft samengewerkt. De apostel Petrus. In 2 Petrus 3 beschrijft Petrus met ontluisterende woorden hoe er een grote wereldbrand zal komen. En Guido de Bres spreekt Petrus na hoe alles in vlammen zal opgaan. Ja, de elementen van het heelal zullen brandende vergaan. En de wereld zal vergaan. En dan zegt Petrus in 2 Petrus 3 zo indrukwekkend en haar werken. Dus de wereld zal vergaan, maar ook al de werken van die wereld. En dat raakt aan al die zaken die we net hebben genoemd, gemeente. De wereld zal vergaan en haar begeerlijkheid met alles wat er schittert, met alles wat er blinkt. Het is opgaan, blinken en verzinken. Als de jongste dag er komt, gemeente, dan zal de wereld voorbij gaan. Geen goud meer voor de materialist. Geen drank meer voor de alcoholist. Geen eer meer voor de egoïst. Dan zal alles als een prachtige zeebel, ja prachtig hoe die door de lucht dwarrelt, in één keer uit elkaar spatten. Dan blijkt die hele wereld niets anders te zijn dan één grote ijdelheidskermis. En geliefde gemeente, al had je huizen, al had je hotels, al bezat je straten, het zal op die jongste dag niets anders zijn dan een spelletje Monopoly. Speelbord wordt opgevouwen. De blokjes en de pionnetjes verdwijnen in de doos en de deksel gaat erop. De wereld gaat voorbij. Punt? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Geen punt. De wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Maar, wat een scharnier. Wat een scharnierpunt vanavond. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. De wil van God? Geloven in de Zoon. Jezus Christus. Hij die ook vanavond op de drempel van het oude jaar weer uitgeschilderd en uitgetekend mag worden. Hoe ik dat mag doen vanavond, gemeente? Hoe ik dat mag doen? Het is mijn liefste werk. Zie hem daar staan. In gesprek met de vorst van de duisternis. Wat zegt de duivel? Maak van die stenen maar brood. Kunt u van gaan eten. Christus weigerde. Geen brood. En dan zie ik de vorst van de duisternis Christus meenemen op de tinnen des tempels. Op het dak van de tempel. Spring me naar beneden, de engelen zullen u dragen. Alle eer. Christus heeft bedankt voor de eer. En dan zie ik de vorst van de duisternis, de Heer Jezus, meenemen naar een hoge berg. En dan worden hem alle etalageramen van de wereld getoond. Het is alles goud wat er blinkt. Koninkrijken van de wereld. Alles kon Christus krijgen met maar een enkele knieval. Maar Christus bleef staan. En die Heer Jezus mag ik u vanmiddag nu verkondigen. Inderdaad, nog enkele uren te gaan in 2024. Maar Christus mag nog verkondigd worden. Hij mag u aangewezen en aangeprezen worden. En hij heeft het gezegd. Dat hij een schat bewaart voor al zijn kinderen. Een schat voor eeuwig in de hemel. Kan niet aangetast worden door dieven. Door mot of roest, zo zegt de Heer Jezus. Maar het is een schat voor eeuwig veilig die bewaard wordt voor de hele kerk die in hem gelooft. Voorbijgaande wereld, onze eerste gedachte, tot slot een voorbijgaande tijd. Verzachting resteert nog. Johannes tekent op kinderkens. Johannes heeft nu ongeveer de leeftijd van zo'n 80 jaar bereikt. Hij is al op leeftijd gekomen, heeft al lang mogen dienen in het koninkrijk van God. En noemt hij nu zijn lezers kinderen? Wil hij daarmee zeggen, ik ben oud en wijs geworden en jullie zijn nog maar leerlingen. Jullie staan nog maar in de kinderschoenen. Ik kijk een beetje op jullie neer. Nee, gemeente, dat bedoelt Johannes vanavond niet. Wat bedoelt Johannes wel? Nou, wel een oplettende lezer heeft opgemerkt vanavond dat Johannes verschillende doelgroepen aanspreekt. Hij spreekt in vers 12 over kinderkens. Hij spreekt in vers 13 over jongelingen. Hij spreekt ook verderop over vaders. Vers 13, voorafgaand aan de jongelingen. U ziet dus dat Johannes verschillende groepen in de gemeente aanschrijft. Dat zijn geen letterlijke groepen die we kunnen indelen naar leeftijd. Nee, die moeten we indelen, gemeente, naar geestelijke volwassenheid. Kinderen zijn pas tot geloof gekomen. Jongelingen mogen al wat langer de Heere dienen. En de vaders die staan al langer in het leven van het geloof. Dat zijn de groepen die Johannes hier als het ware adresseert. Dan komen we in de buurt. Maar dan zijn we er nog niet helemaal vanavond. Want als het hier in onze tekst gaat over kinderkens, dan bedoelt Johannes hen allemaal mogen delen in het geloof. Daarom leest u ook in het begin van ons hoofdstuk dat Johannes daar ook schrijft in vers 1 van hoofdstuk 2. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen. Dus we mogen kinderen ook opvatten als een brede naam waar alle gelovigen als het ware deel van uitmaken. Alle kinderen van God. Alle opnieuw geboren mensen. Kinderkens. Kinderen van God. Voordat we verder gaan, gemeente, met de verkondiging, mogen we ook terugblikken vanavond. Bent u al een kind? Ben jij al een kind van God? Bent u al opnieuw geboren? Kijk, onze eerste geboorte staan we vaak uitgebreid bij stil. Dat vieren we met onze verjaardag, dan pakken we vaak nog groots uit. Maar mag ik vanavond eens vragen, bent u nu opnieuw geboren? Was het jaar 2024 het jaar van je wedergeboorte, van uw wedergeboorte? Ik heb er snel zitten rekenen. Maar grofweg hebben we zo'n 120 diensten kunnen bijwonen. Ruwe schatting. 120 diensten. Was dat genoeg, gemeente? Om u te bekeren? Was dat genoeg om opnieuw geboren te worden? Was het genoeg? Kinderkens, zegt Johannes, het is de laatste uren. Wat bedoelt de apostel daarmee? Wel heel kort, gemeente, het gaat hier over de laatste tijd. De tijd tussen het moment waarop de Heer Jezus naar de hemel is gevaren en de tijd waarop de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken. Dus de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst. Waar Petrus van zegt op de Pinksterdag, dat in de laatste tijd, en dan spreekt Petrus over de profetie van Joël, dat de geest uitgestort zal worden. Ondertekenen. De laatste dagen, de laatste tijd, daarin leven wij. Ja, Johannes zegt het vanavond als het ware. Het is 5:55. Het einde nadert. Christus is onderweg. Jonge mensen, onze horloges, als we een wijzerplaat hebben, telt de wijzer vooruit. Die maakt een voorwaartse beweging. Als je een digitaal horloge draagt, dan tellen de seconden op. Steeds weer een nieuwe minuut telt op. Maar gemeente, met eerbied gesproken, in de hemel staat ook een klok. En u begrijpt, het is een beeld, want in de hemel is er eeuwigheid. Maar daar staat als het ware een klok. Wat voor klok, gemeente? Een zandloper. Een zandloper. Een groot reservoir met zand. Klein buisje, een klein trechtertje. En dan nog een groot reservoir met zand. En wat gebeurt er nu in de hemel op dit ogenblik, gemeente? Het zand loopt. Het zand loopt. Het zand loopt. En het lijkt aanvankelijk nog niet zo snel te gaan. Je ziet weinig verschil. Maar naarmate de tijd vordert, gaat het zand steeds sneller. En het laatste zand, maar enkele seconden en is het einde daar. Denk maar aan dat beeld, gemeente. Denk maar aan dat beeld. Want het zand versnelt. Ik ben geen profeet, maar wanneer we goed kijken naar ons heen, om ons heen, en naar de wereld waarin we staan, dan zien we dat het zand zich versnelt. Oorlogen, brandhaarden, geruchten van oorlogen. En binnen de kerk is niet anders. Polarisatie alom, zodat vandaag het Reformatorisch Dagblad zich afvroeg in een artikel. Kunnen we als reformatorische christenen, als gereformeerde gezinten, nog samen door één deur? Ook de polarisatie, gemeente, teken van de tijd. De zandloper loopt, het is het laatste uur. En dan geeft Johannes ons nog één boodschap mee, waaraan we kunnen zien dat de tijd inderdaad dringt. Wat zegt hij in vers 18? Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit we kennen dat het de laatste uur is. De antichristgemeente zou heel veel over te zeggen zijn, dat begrijpen we met elkaar. Kan vanavond niet, hoeft vanavond ook niet. We hopen dat de Heere er nog een gelegenheid voor geeft. Maar anti, dat betekent tegen. Zoals we dat misschien in hele koude dagen wel gebruiken. Antivries, jonge mensen, tegen de vorst, anti. Maar het kan ook betekenen in de plaats van. Dus tegen Christus of in de plaats van Christus. En nu gaan we dat niet verder invullen vanavond. Maar nu zegt Johannes wel dat er voorafgaand aan die grote antichrist vele antichristen zijn gekomen. Wie zijn dat in de tijd van Johannes? Blikt u even met me mee over de rand van de tekst, vers 19. Dat zijn kerkmensen. Mensen die de kerk in Johannes' tijd hebben verlaten. Johannes zegt, ze zijn uit ons uitgegaan. Toen Paulus in Efeze kwam, heeft hij die gemeente gesticht. Toen Paulus later, tijdens zijn laatste zendingreis, opnieuw in Efeze is geweest, heeft hij afscheid van hen genomen na 3 jaar. Toen kwam Paulus in Mileten en toen heeft Paulus vanuit Mileten geschreven dat er na zijn vertrek wolven zullen komen. Nou jongens en meisjes, de wolven hebben we in de achterliggende dagen verschillende keren voorbij zien komen. Wat doet een wolf? Die lust wel een schaap. Nu Paulus zei, er zullen wolven komen en die zullen de gemeente van Efeze bedreigen. Geen echte wolven, dat beseffen we wel. Wat voor wolven wel? Deze mensen, gemeente. Deze mensen die uit de gemeente zijn gegaan. Ze hebben zich ontpopt als dwaalleraren, als mensen die een valse leer brachten. En die hebben zich nu, als het ware, opgeworpen, als een valse Christus. En ze zijn in de plaats gaan staan van Christus. En ze werken tegen Christus. Moeten we dat gaan invullen vanavond, gemeente, als we een lijn trekken aan het eind van de verkondiging naar vandaag? Vind ik moeilijk. Vind ik heel moeilijk. Maar ik heb wel gedacht, hoeveel predikanten, hoeveel theologen durven niet meer uit te komen voor de waarheid. Laten meer de tijdgeest spreken dan de Heilige Geest. Laat een Gods woord normeren door de tijd. Buigen niet onder de schrift, maar heersen over de schrift. U mag de toepassing zelf afmaken. Maar, en daar mogen we mee naar huis gaan, gemeente, maar, dat moet nu alles geschieden. Het moet geschieden. Waarom? Dat zegt Johannes tot slot. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Overbodige herhaling, Johannes. Dat had je al gezegd, dat het de laatste uren is. Schrijft u dat, Johannes, omdat u die rol perkament vol moet schrijven? Waarom valt u in herhaling? Gemeente, geen woord te veel in de Bijbel. Geen woord overbodig. Johannes wil ons met klem zeggen vanavond. Dat het daadwerkelijk de laatste uren is. De voetstappen van Christus worden gehoord. Hij is onderweg. Ja, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in rechtmatigheid, gemeente. Aan het eind van de verkondiging moet ik dat in alle ernst tegen u en jou zeggen. Er heeft net een hele lange lijst met namen geklonken. Een lijst van 19 namen van hen die ons ontvielen vanuit het midden van onze gemeente. En ook een oudherder en leraar. Mensen van in de 70, in de 80, in de 90. Sommigen waren jonger, maar gemeente, wij worden niet allemaal 80. En ook niet allemaal 90. Zelfs niet allemaal 60 of 70. Kunnen ook als een half opgebrande kaars uit het leven worden weggenomen. Maar hoe is dan? Hoe staat het er dan voor? Wanneer we dan voor die grote witte troon zullen verschijnen en we rekenschap moeten afleggen, dan zal deze vraag klinken: wat hebt u met mijn zoon gedaan? Het liefste wat ik had, heb ik naar de aarde gestuurd, naar de wereld gezonden. Wat hebt u met mijn zoon gedaan? Dan zal Christus niet meer uw redder kunnen zijn. Dan is Christus uw rechter. Maar kind van God vanavond, dat wordt de dag van de grote koning. De dag van uw kroning. De dag waarop u nooit meer last zult hebben van uw vlees, van verkeerde begeerten. Maar dat wordt de dag waarop u voor eeuwig mag juichen voor de troon. Aangevochten en bestreden, kerk, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En mijn onbekeerde vriend, mijn onbekeerde vriendin, u die misschien vanavond in de kerk bent gekomen, als belangstellende, als betrokkenen, moet u heel eerlijk zeggen vanavond, ik ken God niet. Ik ben niet bekend met de Bijbel. Ik ben hier omdat het hoort, omdat het gepast is. Mag ik u vragen, mijn onbekeerde vriend, mijn onbekeerde vriendin, als je nou straks thuis komt uit de kerk, zoek dan een stil plaatsje op. Laat het vuurwerk en de oliebollen even voor wat ze zijn. Zoek een stil plekje op. Buig je knieën. Word stil voor de Heere en zeg het maar heel eenvoudig, Heere. God in de hemel, ik ken u niet. Ik weet niet wie u bent, maar ik heb vanavond van u gehoord. En ik vraag het u, wilt u toch naar mij omzien? Wilt u mijn zonde vergeven? Mijn schuld kwijtschelden? Ik heb het niet verdiend, Heere, maar wilt u toch naar mij omzien? Wilt u zich aan mij bekendmaken? En wilt u dan dat geven, waarvan ik vanavond ook gehoord en gelezen heb, datgene wat nooit voorbij gaat, maar dat zal bestaan tot in der eeuwigheid. Ja, laat me toch zien, Heere, in de hemel, dat uw goede tierenheid beter is dan dit tijdelijke leven. Amen.